Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar jij dan? Want jij bent ook... Je kan het gewoon over uitkomen. Ah,
ik
zie het.
Ik kan er voor uitkomen, ja.
Ja. Ja, zeker. Hij wil er liever niet meer voor uitkomen, denk ik.
Durf je het nog? Maar hoe beleef jij dat dan?
And there used to be a ballpark where the field was warm and green, and the people played their crazy game.
Welkom iedereen bij aflevering 139 van de Hartgras podcast met Suze van Kleef, Frans de Meese en Thomas Heerma van Vos. Goedemorgen allemaal.
Nou. Goedemorgen.
Ja, ik ben echt chagrijnig ervan. En ik zat op de fiets hier naartoe. Ik heb al een hele dag erop zitten, want ik doe nu de ochtendshow op Radio Veronica. Ook even met Sjoerd Moussou gebeld. Die had een vernietigende column vanochtend in het Algemeen Dagblad over Stijn. Ik ben natuurlijk Ajax zit in hart en nieren. En ik moet soms ook een beetje onafhankelijkheid hier prediken. Maar ik kan het niet. Ik ben echt heel verdrietig.
En jij belde hem of hij jou?
Nee, ik belde hem. Op de radio. Het was voor op de radio. Het was niet.
Ik ben al zover. Mijn zoon voetbal bij HFC onder 23-3. Dat mag verder geen naam hebben. Maar dat viel tegelijk met Ajax. En ik had.
Jij helemaal dacht, yes.
Ik dacht, ik sprong al op mijn fiets wegwezen van die tv. En toen speelden ze tegen een of andere club uit de heer Hugo Waard, KSV. Ik had er nooit van gehoord, dat was een bekerwedstrijd. En daar zaten allemaal van die Alkmaarders. En die hadden natuurlijk de hele tijd Ajax aanstaan. Want die vonden het heerlijk dat die zouden verliezen. Dus
gemaakt,
ik kreeg wel de hele tijd die uitslagen. Dat was 2-0. En het stond ook al 2-4 voor mijn zoontje. Dus,
Dus je kon ook je focussen wel op de Ajax-wedstrijd. Je was bij je zoon eigenlijk al wel uitgekeken.
Nee, maar dat vind ik nooit erg als die verliest. Dan denk ik, als hij maar een paar mooie panhuis of dingen heeft, dan ben
ik niet. Je denkt niet aan het collectief. Nee. Je denkt alleen maar aan de naam Tomezen.
Ja, of een vriendje van hem. Er was een jongen die was in Haarlem, wordt geteisterd door de Fatbike Bende. Dat zijn een soort kakkers die in Bloemendaal bij de Albert Heijn rondhangen op van die fatbikes. En die pakken dan met z'n 10e, 15e één jongen. Die
het is echt een bende, een beetje.
Echt een bende, ja. En het was ook een jongen uit dat team. Twee jongens uit dat team zijn klem gereden. En één had echt een hersenschudding. En nou ja, weet ik.
Nee.
Ja, best ernstig is dat. Ja. En een van die jongens die vervallen was, die scoorde. En de andere werd helaas met een rode kaart het veld uitgeschreven. Maar ze onderscheiden zich allebei wel. Dus ik had een hele goede middag eigenlijk. Want ik vind een wedstrijd met rode kaarten heeft op de een of andere manier.
Amateurniveau is dat heel bijzonder.
Want later zo'n heer Hugo Waarde, die was onze beste speler, torpedeerde die. Nou, het was echt zo'n vlam in de pan, weet je wel. Er is zo'n bekertje.
En jij dan?
Zo'n papieren bekertje op het veld, niks bij. Oh ja, wij zijn natuurlijk HFC, Koninklijk HFC, heel beschaafd.
Hoog opgeleid.
Wij leggen dan die West-Friese uit dat toch niet gebruikelijk is.
Oh, wat een heerlijk, een goed afleidverhaal dit.
Suze, maar hoe zit jij dan te kijken op zondag? Zit je thuis in je...
Ja, ik had de tweede helft had ik aangezet, want ik had bezoek bij de lunch. Dus de tweede helft dacht ik, nou, lekker kijken. En toen viel ik in bij de 2-2. En toen werd het 3-2, Bergwijn penalty. En toen dacht ik, oh, nou, het kan toch nog. Nou ja, wat er toen allemaal weer gebeurde. En dan, ja, ik zit gewoon echt verdrietig een beetje op de bank. Ik probeer altijd, voetbal is een spelletje, parkeren na die 90 minuten. Als je zelf hebt gevoetbald of als je het kijkt, en weer door. Maar ik merkte echt dat ik er chagrijnig van was.
En had je bij die 2-3 dan wel nog dat je echt blij was en echt dacht, ah, want toch, dit keer wel op zijn pootjes?
Het maakt niet uit hoe op dit moment, als we maar punten halen. Dat is mijn filosofie, mijn gevoel, mijn alles. En als het dan weer niet lukt, ja, dan... Ik was al voor Marie Stijn eruit en heel veel... Ik zat in de auto hier op weg naartoe, Radio 1 te luisteren. Stand.nl ging het er ook over.
Zelfs daar,
hè. Geen sportprogramma, ja. Moet Marie Stijn worden ontslagen. En 80% zei nee, want hij kan er niks aan doen.
Wel, ik ben ook heel interessant wat voor luisteraar dat is.
Tuurlijk.
toch? Die, ja, okay, die op maandagochtend zitten te luisteren naar Stand.nl en dan denken, ik ga wat...
Snijder van de Vaart. Ja.
Vaste luisteraars van Radio 1, absoluut.
Ik wilde bijna bellen. Maar jij dan? Want jij bent ook... Hè, je kan het gewoon ook voor uitkomen. Ajax ziet.
Ik kan er voor uitkomen, ja.
Ja. Ja, zeker. Hij wil er liever niet meer voor uitkomen, denk ik.
Durf je dat nog? Maar hoe beleef jij dat dan?
Het is natuurlijk vreselijk. Het is heel duidelijk hoezeer die club op alle niveaus in verval is en hoe snel dat gaat. Iemand riep in herinnering, ik weet even niet meer wie, maar dat het precies 2 jaar geleden was dat in deze week Dortmund met 4-0 en PSV met 5-0 werd verslagen. 2 jaar. En gisteren merkte ik, nou niet zozeer gelatenheid, maar zelfs toen het, daarom vroeg ik jou er ook net naar, toen het 2-3 was, dacht ik, dit wordt niks. Want het was... Ja,
het was niks.
Het was gewoon zo ontzettend slecht.
Hing van toevalligheden aan elkaar... Ja. Toch?
Ja, en ik luisterde een stuk op de radio, want ik zat aan het begin in de auto. En de woorden knotsgek en vogelvrij heb ik gisteren een keer of 30 voorbij horen komen. Van die woorden die Henk Spaan direct uit een hardgras artikel zou schrappen. Ja, en verder... verschrikkelijk. En daar valt van alles over te zeggen. Maar ik denk dat we daar allemaal wel mee eens zijn hoe slecht het was. Maar die 80% en ook de mensen die het nu nog steeds voor Stijn opnemen. Ik vind dat echt verbijsterend.
Ik ook.
Want nee, wat wil ik zeggen om even terug te koppelen naar HFC.
Ja, graag.
Dat doe ik dan gewoon even.
Nee, beter dan HFC. Die, ja.
Dat, om een vadercoach dan. Dat staat beter op het veld.
Dus
dan,
wat stel jij voor?
Nee, maar ik had namelijk... Eerst die wedstrijd gezien, toen ging ik naar Ajax kijken. Ik dacht, die wedstrijd net, die ging toch beter. Wel in hetzelfde tempo, niet altijd. maar de linies sloten beter aan bijvoorbeeld. Ik zag bij Ajax, wat ik zie, er is nooit een middenveld. Er staan er 5 man te verdedigen en 5 man staan op een bal te wachten. Berghuis wel het meest ostentatief. Die loopt nog...
Ja, maar dat was
die
gewoon,
schakelt die ook niet om,
die wekt nog
toch?
De indruk dat hij mee terugloopt. Terwijl bij HFC, die jongens, die zo linksbuiten, zoals mijn zoon, die loopt toch braaf... Een stukje in ieder geval mee terug. He, ook voor de vorm vooral. Maar,
maar dus vaders van de spelers van Ajax moeten nu maar om wisselend
ik
gaan
denk
coachen.
Gewoon dat een vader het moet doen. He, gewoon de vader van Bergwijn of van
misschien doen ze daar wel een extra stapje voor. Ja. Toch? Ja.
Het zou wel heel grappig zijn, toch?
Nee, maar je mist Rens, namelijk, wat je mist van... is het amateurplezier. Want ja. Ik dacht toen ik daar weer stond te kijken. Dat is toch het echte voetbal is toch het plezier om zin te hebben... He, of het nou regent of weet ik wat. Of dat je te stel Hufters moet spelen. Je hebt er toch gewoon zin in. He?
En, ja, en dat, met elkaar. Dat teamgevoel. Ja. Het allermooiste gevoel. In All-Stars wordt het bezongen. De mooiste dag van
ja,
de week.
En dat mis ik bij Ajax.
We hebben het allemaal meegemaakt. Ja.
En dat zie je bij bijna alle clubs in de Eredivisie. En de Kelderdivisie ook. Zie je ook al het plezier. Als ik bij Telstar ga. Die mensen hebben gewoon zin. De jongens hebben er zin in.
De Kelderdivisie. De KKD. Ja, nee, precies. Oké, okay, iets met een K.
Stond Telstar niet op 1 laatst?
Heel eventjes, heel tweede even. Periode, 1 wedstrijd gespeeld. Maar
het is maar even genoemd.
Ik zag het voorbij komen ergens. Nou ja, en Ajax staat na vrijdag, als Volendam wint, allerlaatst. Hè?
Ja. Je zit erbij te lachen ook.
Ik weet niet waarom ik te
lachen.
Ja. Nou ja, omdat het ook gekmakend is natuurlijk. Suus,
je kan er maar beter om lachen, denk ik. Bij
ja, maar
Frank.
Toch? Of wat, hoe,
ja, maar goed, dat blijft nu nog steeds wel een beetje, die ranglijst blijft een beetje vertekenen natuurlijk. Dat moet ik er dan maar weer even bij zeggen. Ik weet dat het wel een saaie opmerking is, maar zo is het wel.
Beetje nuance is
ja, als je die wedstrijd tegen RKC uitspeelt en daar gewoon 3 punten haalt en... Volendam, eventueel.
Maar
laten we zeggen, Utrecht, eventueel.
Hoe snel na een hervatting een tegengoal valt. Hè?
Ja, ja, ja. Nee.
Elke aanval, dat is de naam bij Ajax, ja. Kan een tegengoal zijn.
Ja.
Dus,
ook tegen RKC, waar ze nog 5 minuten ja. spelen. Ja. Als ze gewoon de bal weer in het veld brengen. Is
nee,
het een
zeker.
Als het Soetalo gaat uitverdedigen, dan kun je er wel...
Die moet toch naar psycholoog.
Kan je maar vast gaan tellen, hè?
Dat is absurd.
Die speelt bij Kroatië redelijk goed. En dan bij
staat
Ajax,
gewoon in de basis daar.
Dondert hij helemaal in elkaar.
Ja, ja. Nou ja, goed, wat hij om zich heen heeft, is ook anders. Maar...
Fijn dat je nuanceert.
Dus ik zat net nog even naar die ranglijst te kijken. Als je wint tegen RKC en Volendam, wat geen vanzelfsprekendheid is met dit Ajax, dan sta je onderaan het linker rijtje.
Ja,
dus dan sta je 9e of 10e. Ja, dus bovenaan rechterrijtje, laat ik het
maar
zo
hebben
zeggen.
Jullie ook niet een beetje dat je kijkt, wie zijn die mensen?
Ja, ik snap het wel.
Ze hebben dat shirt wel aan. Dat zie je ook wel eens als vroeger, als je naar Middenmeer ging, dan had je van die lagere... Ajax-teams, meestal amateurs, die hadden wel die shirts aan.
Ja, dat ziet er dan toch een beetje gekkig uit.
Maar
ja. Wie heb jij het meest, dat gevoel? Bij welke speler?
Ja, ik vond nu wel die Tahirovic deze wedstrijd wel.
Dat snap
maar
ik
heb het eerlijk gezegd ook bij Taylor. Ik vind Taylor ook een van de meest ergerniswekkende spelers van dit Ajax. Hij moet de verbindingsspeler zijn, zou ik maar zeggen. Daar gaat het meeste mis.
Bij wie ik het niet had, was het de Linsson, die IJslandse 20-jarige. Die
dan spreek je zo zijn naam uit?
Dat schijnt.
Wil je nog één keer doen?
Linsson?
Ja. Dus dat is een stomme H eigenlijk, die lijkt voor wat hij is.
Ja. Dat is. Hij ziet eruit alsof hij 12 is, dat zijn we gewend van Ajax. Hij legt hem vrij mooi met zijn borst erin. Ja, dat
zoals
is gewoon Kees pure.
Zijn kippenborstje.
Dat is gewoon. Ja, maar dat is. Ja, dat is gewoon techniek. Daar zit gewoon niet achter. En die tweede goal was ook schitterend.
Want die Sosa, die knalde maar gewoon.
Ja, die was. Oogdicht.
Wat was dat schot? Hij steekt gewoon Kroatisch vuurwerk af van de linkerkant. Maar goed, dat er iemand tegenaan loopt.
De tweede keer was natuurlijk wel een mooie assist van Sosa. En die legde hij er ook mooi in. Dus dat was denk ik een enig lichtpuntje in een afschuwelijke middag voor Ajax-fans. Ik denk dat dat wel eruit ziet als Ajax. Iemand die heel jong...
Ja, en Hato ook wel. Even iemand uitkappen om ruimte op het middenveld te pakken.
Die was mooi inderdaad. Ja, dat je kan ook weer langzaam gaan bouwen weer met Hato, ja, maar Vos,
Frank,
Brobby.
Ik bedoel, gaan bouwen. Stijn die zegt, ik ben op zoek naar vastigheid. En dan heb je weer vier nieuwe namen erin. En ik heb nog geen enkel patroon gezien in hoe daar positiespel, druk wordt gezet, opbouw. Er zit geen enkele vastigheid in.
Moeten we toch de psycholoog van Almere City gelijk.
Die heeft wat tijd over, dus op zich...
Ja, en na die uitwedstrijd bij AEK zei hij bijvoorbeeld over Avila Sutalo.
Dat was
het centrum, die moesten aan elkaar gaan wennen. En dan is dat zo weer, is dat zo weer van de baan.
Is hij dus ontoerekeningsvatbaar, Marie Stijn. Die moet gewoon eruit. Die moet naar Pieter Baan. Nee.
Maar hoe verklaar jij dan dat hij er nog zit?
Omdat er een machtsvacuüm is.
Nee, omdat ik ben nooit Pierre van Hooijdonk, die is geloof ik altijd de gebeten hond, maar ik vond hem nu... Bij Studio Voetbal had
dat was ook heel veel gelijk. Dat was heel
voor de mensen die het gelijk zien
hebben.
Wat vond jij?
Hij trapte, het is wel, hij ging extra hard even op Stijn staan, zou ik maar zeggen, bij het afzetten, bij die argumentatie. Maar het was toch de spijker op de kop. Hij slijmt bij alle media, hij slijmt bij Van der Vaart, hij slijmt bij Wesley Sneijder, bij De Telegraaf en iedereen en bij... En zelfs bij Hugo Borst, onze Hugo, die verdedigt hem ook door dik en dun. Dus hij heeft het ergens handig aangepakt. En het is altijd de volksjongen, of dan is het de straatvechter. Hè? Altijd quasi positieve kwalificaties voor dat voorkomen onbeheerste en machteloze gedoe wat daar
maar niemand gaat hem ontslaan.
Opgevoerd wordt.
Toch? Jan van Hals, jij zegt Jan van Hals ontslaat hem niet omdat hij niet, zelf ook niet meer zit.
Over
zijn graf
regeert. Jan van Hals ligt al in een graf.
Hij ziet eruit alsof hij... Ja.
Al die clichés komen, zie je al die journalistieke clichés van over het graf regeren. Nee. Waarom niet over het... Dus moet je iemand die, laat ik zeggen, de puinhoop van maakt, gewoon nog even een half jaar zijn gang laten gaan. Je kunt beter niks hebben dan Stijn.
Dat denk ik dus ook. Ja, dan zit je Maduro voor de groep.
Een tussenpauze.
Ja, of Michael Reiziger, die heeft een part-time baan. Dat je die dan eventjes teruggaat, toch? Van Jong Oranje.
Ik vond gisteren in die interviews met Stijn ook wel heel opvallend. Hij leek het nu zelf ook wel niet meer overtuigend te kunnen acteren.
Hij is ook alleen met zichzelf bezig, toch?
Hij zei dat hij nog strijdvaardig was. Dat woord heb ik zelden zo weinig strijdvaardig uit iemands mond zien komen. Dat is
goed geanalyseerd.
En vervolgens over een eventueel ontslag zeiden, wie ben ik om dat tegen te houden? Wat ik een hele rare zin vind.
Ik heb in de hand.
Als je ontslagen gaat worden, dan ben je natuurlijk altijd niemand om het tegen te houden. En nu was het ook zo schouderophalend van, ik zou het wel begrijpen, maar ik ga nog door. Ja, die wacht natuurlijk, die wil natuurlijk niet stoppen. Die wacht op zijn geld.
Ja, want dan krijg je geld, toch? Als je ontslagen wordt en als je ontslag neemt niet. Dat is wat het verhaal is. Ja, over het algemeen.
Is vaak wel zo, natuurlijk.
Ja.
En ik vond ook zijn... bijna kinderlijke reactie toen ze voorkwamen. Dat deed me ook denken aan die toen ze ineens 2-0 voorstonden bijna per ongeluk tegen Marseille. Toen sprong hij ook ineens op, was hij prominent in beeld. Keek hij heel vrolijk, alsof hij dit toch wel zelf heel wijs had uitgedokterd. Dat was ook bij die 2-3. Toen sprong hij ook ineens op, maar vervolgens,
Was ook veel te overdreven. Ja, vreselijk vond ik dat juist. Dan zie je dat hij er helemaal geen greep meer op heeft.
Op zijn eigen emoties ook niet.
Ja, je moet als Van Gaal even een aantekening in je blok maken.
Ja, ja, maar ik vind dat altijd heel indrukwekkend als een trainer zo helemaal stilstaat en er wordt gescoord, ja, of hij krijgt een goal tegen en er gebeurt helemaal niks, ja, bij die persoon. Ja, ja. Dat vind ik ook altijd heel indrukwekkend.
Dat is ook wel weer heftig.
Stijn is het andere uiterste, ja, want ik zag hem ook... Godverdomme! Ja, want Studio Voetbal hadden zijn camera op hem gezet, leuk. Wat natuurlijk een beetje... Ja, misschien wat effectbejag heeft, is, maar dan zie je wel die ontzettende emoties bij hem constant, ja, aan het oppervlak borrelen. Totdat de wedstrijd is afgelopen, dan zakt hij dus helemaal in.
Ja. Ja, je ziet dat bij Arne Slot, die kan altijd heel... Ja. Want die weet ook, bij zo'n doelpunt valt heel gauw een tegendoelpunt. Omdat ze even met de hoofd in de wolken lopen. Mm-hmm. Zo'n trainer maakt zich dan juist, een goede trainer, heel erg druk.
Dat deed Ten Hag ook altijd, ja, toch? Die zat meteen weer alles neer te zetten, ja. En iedereen scherp te houden. Je had het net over een graf.
Mooi bruggetje.
Ik wil even naar Chef Dood. Ja, ja, jij bent onze Chef Dood, inmiddels wereldberoemd. En er is toch een grootheid heen gegaan.
Ja, Sir Bobby Charlton. Ik kende hem in mijn jeugd als Bobby Charlton. Want het was ook een heel vrij kleine voetballer. Hij maakte deel uit van het grote Engeland van 66. Dat weet Suze natuurlijk. Engels historie is dat. Maar voor mij is het ook wel realiteit geweest. Want ik denk dat het de eerste Engelse voetballer was die ik kende. Ik was toen 8 toen ze wereldkampioen werden. Toen wist ik nog niet goed wat voetbal was. Ik deed het wel eens, maar ik wist niet dat het zo heette nog. En je mocht toen in mijn jeugd pas op je 10e op een club. Dus dat was voor mij nog. En wij hadden alleen nog toen nog een radio en geen tv. Dus ik heb dat min of meer heel indirect meegekregen. Zoiets als de Tweede Wereldoorlog, waar ik er ook wel bewust van was. En het gevoel had dat ik hem meegemaakt had, maar toch niet helemaal erbij was. Dat was voor mij ook 66, maar het is natuurlijk wel een legendarische... En hij was niet in die finale, bleek achteraf, maar in dat toernooi wel een van de uitblinkers. En ik zou ook Bergwijn aanraden om een paar van die YouTube-filmpjes van Bobby Charlton te bekijken. Want wat hij heel goed kon, was in de ren uithalen. Zo'n volley, weet je wel, zo'n bal die zo'n beetje... Achter je komt de moeilijkste ballen die er zijn. En die nam die dan meteen op de vreef, weet je wel. Een beetje buitenkant. En dan knalde die zo in het dak van het doel. Wat Bergwijn ook weer probeerde tegen Utrecht. En die dan in de... Ik weet niet of ze een tweede ring hebben in de Galgenwaard. Maar die van in een soort tweede ring terechtkwam. Hè? Dus Bobby Charlton was, wat je ook nu niet meer ziet, een bescheiden ster. Het was eigenlijk een soort anti-ster, zal ik maar zeggen. Hij was een ster op het veld en buiten het veld... was het de mijnwerkerszoon uit Northumberland. Hè? En net zoals zijn broer Jack Charlton, die misschien bekender is bij de jongere kijkers. De bondscoach van Ierland heel lang, bijgenaamd de giraf. Jack was verdediger, had zo'n hele lange nek, ook kon ook heel goed koppen. Bobby was klein, maar die was kaal, dus je had echt zo'n goed vlak om die bal...
Die kon ook goed koppen, toch?
Bobby? Met effect en alles, ja. En keihard van die headers. Hè? Dan is een header een mooi woord, vind ik. Die sloeg zijn hoofd tegen die bal En ik ken hem ook van een anekdote van Jan Mulder. Die verhaalde toen hij in de tijd van Anderlecht met Anderlecht in trainingskamp ging. Want ze moesten tegen United. En United was in de jaren 60, begin jaren 70 ook nog wel, ja, een glorieus team. Hè, de Busby Babes. En toen was Anderlecht dan een week in trainingskamp. En toen kwamen ze al trainend ook door een buitenwijk van... Manchester, daar stond Bobby Charlton de heg te knippen. Mulder was al een beetje verbaasd van, moeten zij dan niet in
zij trainen? Sloven zich zo uit en hij stond gewoon de heg te knippen.
En see you tonight, lads, had hij dat gezegd. En dat
wat goed.
Ja. En hij is, moet ik ook zeggen, een van de overlevenden van de vliegram met een hoofdletter in 58. Ja. Weet ik weer niks van, want toen was ik net 2 weken geboren. Maar die
overleed een groot deel van de selectie, toch?
8 spelers. Ja. En dat was Matt Busby, dat was dan de manager. Daar werden de Busby Babes genoemd. Hij was een van de overlevenden. Hij raakte zwaar gewond, maar heeft het wel gewoon de competitie wel uit kunnen spelen daarna.
Ja.
Dat waren toch toen...
Ja, en ook iets waar hij zelf ook wel vaak aan refereerde. Hè? Dat hij ook wel veel vrienden was kwijtgeraakt.
Het is een heel... Enorm trauma voor United. Eigenlijk altijd gebleven. Dat is een soort gat in die... En dus dat zij toen wereldkampioen werden... was natuurlijk heel bijzonder. Ook daarom. Hè?
Ja, mooi. Ja, en Bobby Charlton is ook voor veel luisteraars, denk ik... Ik kende hem van naam, maar ik had hem weer helemaal op mijn vizier... door die Beckham-documentaire. Hebben jullie die gezien op Netflix? Of ja, zijn jullie ja, die aan het kijken? Ja. Ah, die is echt fantastisch, Frans. Ja. Heb je daar iets van meegekregen of niet?
Ja, ja, zeker. Ja, ja.
Oh man, en daar zie je dus ook, Bobby Charlton komt vaak voor, want het was het idool van de vader van David Beckham. Ja. En die was helemaal United fan. En Beckham keek ook weer vaak naar Bobby Charlton, hoe hij voetbalde, hoe hij bewoog, hoe sierlijk die was inderdaad, maar ook wel inderdaad nog een harde werker.
Ja, Beckham heeft hem nu ook weer een eerbetoon gebracht, hè, dat hij de reden was eigenlijk dat hij wilde gaan voetballen en bij Man United wilde spelen. Dus,
wat een goede documentaire.
Hij was echt achteraf ook een hele moderne spits. Heel bewegelijk en alle facetten beheerste die ook. Hè. Wat je nu natuurlijk van de meeste spitsen wel verwacht.
Ja.
Hè, behalve die de Giroud-achtige spitsen. Maar de meeste spitsen verwacht je toch dat ze in de combinatie en mee terugzakken. Weet ik wat. En dat deed hij toen al.
En altijd Man United gesupport ook. Hè? Ik las zelfs dat hij meeging naar uitwedstrijden ook nog. Om dan als supporter erbij te zijn.
Ja, en dat kunnen ze natuurlijk ook goed in Engeland. Hè? Als hij dan in beeld komt, dan gaat ook supporters van tegenstander gaan natuurlijk klappen en zo. Ja, dat is wel mooi.
Ja, dat is natuurlijk. Ja,
en hij was
een kunnen goed helden vereren.
Ja, en terecht.
Het andere uiterst bij United was natuurlijk George Best. Dat was mijn idool, eerlijk gezegd. Want die werd altijd gefotografeerd met
dranken.
Vrouwen, lang haar.
Op een van de boulevard in Nice of zo. Die deed ook niet aan trainingskampen. Maar die
deed waarschijnlijk ook niet herknippen. Dat is soms iets anders te doen.
En zijn haar knipte die ook niet. Dus misschien schaamhaken, maar dat was toen nog niet in de mode. Dus hij knipte niks. Nee.
Ja, mooi. Mooi eerbetoon, Chef Dood. Dankjewel daarvoor. Blijven we nog even bij de spitsen. Want de Pavlidis, erg van genoten. Giminez geblesseerd. Stengs in topvorm. Waar moeten we beginnen?
Stengs, ik vond Pavlidis, die goals. Met name die tweede en derde. Waanzinnig.
Slim, hè? Ja. Hoe die dat zo snel handelde.
Ja.
Zoveel beheersing. Ja. Ja, hij weet precies wat die bal gaat doen. Hij weet precies wat de rest gaat doen.
Ja.
Echt, ja,
want
echt
iedereen
goed.
Zegt dan wel, hebben de tegenstanders die goed. Maar ik vind het extra knap, want AZ heeft eigenlijk veel te slechte vleugelaanvallers voor dat team.
Want die van Brederode zakt wel een beetje door het ijs nu, toch?
Ja.
Van Bommel ook nog gewoon heel jong en grillig. En rechts weet ik eventjes niet eens wie
staat. Lachdood staat er wel eens.
Oh, ja.
En die van Bommel, die was een jong oranje juist als nummer 10 goed. Hè? Ja. Want het is een hele technische, snelle jongen. Dus een beetje zoals, zoals ook Donny van de Beek is een goede tijden speelde, zou ik zeggen.
Ja. Nou, maar wat dat deed Pavlidis inderdaad bij die eerste goal. Maakt hij zelf gewoon helemaal die actie. Gaat hij helemaal zo buitenom.
Ja, hij ging die bal gewoon ophalen. Iedereen was een beetje aan het klooien. En
hij doet het zelf. Dat is extra knap.
Dus en hij had goede aanvoer wel met Klaasie. Die verkeerde ook in topvorm. Ja. En Dani de Wit zit er ook wel redelijk in.
Ja, maar het is wel echt. Hij heeft wel qua niveau spelers om zich heen wel een minder niveau dan Giminez dan.
Ja,
ja, zeker.
Zonder af te doen aan die klasse van Giminez. Maar Pavlidis, die creëert ze zelf en legt ze erin, zeg maar. Dat vind ik wel echt...
Heel knap is dat, hè?
En dat je hem dan niet opstelt bij Griekenland, vind ik nog steeds...
Ja,
dat,
en als je hem erin brengt...
Een wonderlijke situatie, toch?
Ja, want daar was hij derde keuze eigenlijk, hè, afgelopen
week. Hij had ook Giacomakis niet opgesteld en Pavlidis niet. Het was eigenlijk gewoon tegenhouden. Dat was volgens mij de tactiek uiteindelijk. Tegenhouden, overleven en de laatste 10 minuten die twee erin. En hopen dat ze dan er eentje erin prikken.
Nou ja, hij veroorzaakte wel de penalty. Dus hij heeft ons al iets opgeleverd, Pavlidis. Maar...
Dat was ook een typische aanvallersovertreding. Ja, dat is dan zo akelig om te zien. Dat zo heel... Iemand komt er dan in met heel veel adrenaline natuurlijk. En heel veel, ik ga het team helpen. En dan... Ja. Dan maak je gewoon altijd de verkeerde keuze in de 16.
Ja, maar wel weer 3 erin geprikt.
Nou je zag hem ook wel, want ik geloof dat hij ook wel behoorlijk veel akelige reacties heeft gekregen. Dus de vingertjes gingen even in de oren, geloof ik, na een van de goals.
Ja, begrijp ik ook wel.
Dan denk ik altijd, je hebt het dus wel gehoord.
Tuurlijk,
wel?
Dus... ze zeggen toch altijd, dat is ook in die Beckham documentaire. Nee, we lezen niks, we kijken niks. Maar ondertussen waren ze van alles bewust wat ze over zich heen kregen.
Maar wat was dat? Dat heb ik toch...
Nou ja, hij kreeg heel veel negatieve reacties in Griekenland over zijn optreden en dergelijke. En nu maakt hij er natuurlijk 3. Dus hij ging even zijn vingers in de oren doen. Zo van.
Ja, maar die Grieken, die zijn eigenlijk helemaal... Want ik had toevallig, toen Ajax tegen AEK moest, had ik allemaal Grieken in de straat omdat ze nieuwe kabels legden. Dat bleken Griekse...
Typisch Griekse zijn.
Ze waren allemaal voor PAOK Saloniki.
Oh ja.
En dus dat hele AEK, dat kon van hun afgeslacht worden. Dat is heel raar. En dus memoreerde ik ook aan de Interland. Ik deed nog Hellas, Holland. Ik dacht, dan staan ze me een beetje.
Je kleurt zo lekker mee altijd. Ja.
Een beetje begrip hebben voor deze toch uit de koers geraakte lieden. Die stonden daar zo in de regen. Ik vond het ook wel een beetje triest.
In Haarlem.
Ja. Stijn Haarlem er ergens putjes te scheppen. Maar goed. Maar dat landenteam, dat interesseerde hun geen klap.
Nee. Onze ook steeds minder, toch? Heb ik het idee, in Nederland. We zijn veel meer met clubs verbonden dan met...
Is dat zo?
Ja, ik heb dat idee heb van. Ik wel. Ja? Ja, ik heb wel gekeken naar Griekenland-Nederland, maar ik voel daar heel weinig bij. Ja, ook omdat ik Griekenland zo slecht vond, was helemaal niet spannend.
Nee.
Maar komt ook door de supporters. Ik vind het heel moeilijk, net of je in het Tialf-stadion verdwaald bent geraakt. Als ik zo'n tribune zie met die oranje toestanden.
Maar niemand is toch alleen supporter van het Nederlands elftal? Je bent toch en supporter van een club en van het Nederlands elftal? Zijn er echt mensen die alleen supporter zijn van het Nederlands elftal?
Ik denk het wel.
Ik vrees het wel, ja.
Maar waar ben je nou supporter van?
Die zijn ook lid van de carnavalsvereniging.
Van Oranje.
Ja, maar we zijn allemaal lid van Oranje, want we wonen in Nederland en hebben een Nederlands paspoort. Dus we zijn voor het Nederlands elftal. Maar je bent toch geen supporter?
Oké, zou jij liever... Nou, nu weet ik het anders toch wel, maar toch.
toch maar.
Champions League winnen met Ajax of wereldkampioen worden met Nederlands elftal? Oeh. Mannen.
Oh ja, goeie dat je...
Vrouwen gaat gewoon gebeuren natuurlijk een keer.
Dat is al bijna gebeurd. Wereldkampioen.
Toch wel.
Ja.
Jij ik Champions League, sowieso.
Echt, hè?
Ja.
Ja, maar die hebben we al. En wereldkampioen niet. Wat jij, Frans? Een goede vraag, hoor.
Ja, nou, ik heb natuurlijk, ik ben weer van de leeftijd. Ik heb langs de snelweg gestaan, de A2, toen de heren terugkwamen uit Duitsland met die EK. En toen moest ik zeggen, met Van Basten en Gullit, dat sprak mij wel tot de verbeelding, maar dat elftal.
Dat denk ik ook, dat het gebrek aan enthousiasme ligt ook aan het gebrekkige niveau, zeg maar. En op het moment dat het Nederlands elftal misschien wel weer tot de verbeelding gaat spreken en wat beter presteert en op een toernooi iets laat zien waarvan je denkt, hier kan ik wat mee, dan denk ik misschien dat het enthousiasme ook wat terugkeert.
Wel terugkeert, maar bij mij is dat, ja, dat is natuurlijk volstrekt particulier, maar
dat heeft ook wel met de generatie te maken. Ik ben nog zelf 74 generatie en je dat is toch altijd zitten in je achterhoofd, straks gebeurt het, want daar gebeurt het ook heel onverwacht. Was in 88 ook, niemand gaf recent voor. En in die groepswedstrijden was het ook niks. En ineens gebeurt dat. En dat vlammetje, daar wacht ik altijd wel op.
Maar dat zijn wij natuurlijk, wij zijn de 98-generatie.
Dan krijg je die van Marwijk toestanden.
Nee, maar 98-generatie had het al. Ja. Bergkamp, David, Seedorf, Overmars, Van der Sar.
Harder dan dat heb ik nooit geschreeuwd voor een televisie.
Dat,
hoor.
Ook, dus dat team had het ook. Die kon ook makkelijk.
Maar 2010 had het alweer minder. Natuurlijk heb ik gekeken en was ik zielsgelukkig al dat we in de finale stonden. Maar daar was al iets minder dat magische met, ook al had je Van Persie, Robben, Van
Marwijk. Ja, maar
je had wel geweldige voetballers. Waar je echt enthousiast van werd.
Ja, die speelden we allemaal in de top ook. En
ja, maar je noemt er nu even een paar. Het is toch heerlijk om naar te kijken. Ik denk dat ook je blik wel even verandert op een nationaal team.
Ja, voor wie moet je nu zijn, behalve Frenkie de Jong, die dan niet speelt, niet eens. Dus dan moet je voor wie verjuichen als je niet per se voor Feyenoord bent. Want ik kan me wel voorstellen, als je Feyenoorder en wie verstaat daar, dat je dan wel weer...
Was het eerste Nederlands elftal waar geen Ajax-gerelateerde speler in de basis stond, hè?
Ja, mooi, hè?
Ja, Reinders was wel heel erg goed.
Ja, daar zit ik wel echt van te genieten. Ja.
Dat was... En Hartman ook. Ik
vond ik ook, ja.
Maar we leven te
en soms met Dumfries. Dumfries kan ik ook wel, hè?
Dus zeker. Ja. Maar er is ook weer nieuws binnen. Ik wist niet of u het al... Maar Blind zit weer in de Raad van Commissarissen. Die is weer terug.
Wordt weer voorgedragen.
Maar dat is gewoon een formaliteit. Dus die zit weer bij Ajax.
Het lekkers boven.
Nee, toch even benoemen voor als je dit...
Hij zit ook helemaal depressief te lachen, maar ja, het zal wel. Weer zo iemand uit de hoge hoed, zo'n naam, die
Gaal,
daar komt hij weer.
Praag, Blind, noem maar op.
Ja, het is een soort, er was een frisse wind, heel kort. Ja. En dat is net anderhalve maand als mislukt verklaard. En nu hebben we gewoon toch de usual suspects die dan...
Allemaal weer terug mogen komen.
De club moet gered worden.
Stof wordt er afgeblazen en ze komen allemaal weer opdraven.
Ja. Nou, ze doen het wel allemaal weer. Ze hebben er wel geloof in.
Ik vind het ook wel geestig dat en Sneijder en Van der Vaart dan benaderd zijn. Ja. En de club wilde redden. De handen jeuken wel, maar
nee.
Je daar melden, ja. Homaar. Ja. Nee, ja. Weet je, dat vind ik ook wel.
Feyenoord moeten we het over hebben. Giménez kwam al eventjes ter sprake.
Stenks. Is toch wel
echt
mooi.
Heel goed, hoor.
Hoe hij... Toch, hij draait wel een geweldig seizoen tot nu toe.
Goede stappen heeft hij dan gemaakt, toch? Om van Nice eerst naar Antwerpen te gaan. Ik denk dat de allerbelangrijkste
stap
was.
Ja, ik denk naar Nice was niet zo'n goede stap, maar...
Ja, ze zijn allemaal daar een beetje opgedroogd, toch? Ook die Boadu, hoor je ook nooit meer wat
maar
van?
Nee, die zit gewoon altijd op de bank.
Ja. Wel voor een goed salaris waarschijnlijk, maar...
Ja.
Ja, maar ik denk dat het verstandig is geweest van Stenks om een stap terug te doen qua... Ook natuurlijk aanzien. Hè? Als je net als Noah Lang naar de Belgische competitie, daar wordt in Nederland denk ik ook een beetje vaak terecht ook een beetje geringschattend over gedaan. Ja. Maar daar wel goed gepresteerd en misschien wel volwassen geworden en bedacht wat er van je gevraagd wordt in de top. En nu ook weer een slimme stap, alle twee denk ik, naar een club met een trainer die een plan met ze heeft, zoals dat dan altijd zo mooi heet. Maar bloei je wel op en Stengs goal assist.
Ja. Ja, echt goed vooral ook. En zo stoer. Ik vond hem altijd wel goed bij AZ. Mm-hmm. Maar dat was zo flegmatiek. En dan had hij één goede actie. En dan zat hij daar een soort van te dromen nog 10 minuten lang. En nu is hij gewoon, bam, heeft hij de bal. En dan geeft hij hem, maakt hij hem af. En weer door. Ook ja. Veel meer.
Hij is typisch zo'n speler die alles had, denk ik al, als klein jongetje. Ja. En nergens zijn best voor heeft gedaan. En daar altijd mee is weggekomen.
En nu kreeg hij die deksel op de neus.
Ja, maar je kunt daar dus ook een beetje op de bank blijven zitten en denken, ja, iedereen is tegen mij en ik ben gewoon goed genoeg en waarom krijg ik geen kans? En weet je, een beetje ontevreden lopen vaak doen. Dat gebeurt heel vaak met jongens die al vroeg goed zijn en altijd de beste in hun jeugdelftal waren. Maar hij heeft toch een mentaliteit waardoor hij
het is ook
voor de
volwassen worden, denk
heeft.
Ik. Hè? Je ziet het wel vaak. Je ziet het nu ook, vind ik, bij Brobby. Want we hadden het over Ajax lichtpuntjes. Ik vind Brobby wel veranderd in zijn. En ik denk als hij in een goed elftal komt, dus niet bij Ajax blijft, dat hij best wel een goede speler
is. Als je een stap naar de subtop maakt, bijvoorbeeld.
Voor hem. Ja,
bijvoorbeeld.
Ja, ik vind het gewoon triest om hem te zien. Ja. En hoe hij niet goed gebruikt wordt. In ieder geval altijd van die ballen krijgt. Te laat, waardoor die weer omver getrokken is net, of weet ik wat.
Weet je wie ook echt goed was bij Feyenoord? Timber. Die gaf die fantastische paas op Giménez. Die was ook even ingekakt, hè, vorig seizoen. Die moest ook even.
Ja, hij zat gewoon ook op de bank.
Veel op de bank, inderdaad. Maar nu speelt hij echt. Nu is hij die verbinder, waar we het eerder over hadden. Van hij haalt de bal op en geeft een paas. Ik zat er ook echt van te genieten.
Ja, ik vind hem toch niet zo goed als zijn broer. Hij is wat roekeloos en wat. Hij kleunt er wat
anders.
Meer.
Ik vind wel andere spelers, meer, ja. En ook nog niet zo lang achterin volgens in de basis. Nee. Hè? Ik bedoel, zijn broer speelt natuurlijk jarenlang in de basis. Dat
in goede tijden en slechte tijden. Want Tim heeft verschrikkelijke wedstrijden gespeeld.
Zeker,
hij stond er wel altijd.
Nee, dus ik vind het wel knap om te zien hoe Feyenoord na het verlies van Kukcu, et cetera, gewoon
Szymanski die
echt gewoon goed speelt. Ja. En als die tegengoal daar valt, dan denk je toch ook,
niks aan de hand.
Ze pakken het wel weer op.
Verschrikkelijk goed. Ik vind ze ook wel de allerbeste nu.
Beter dan Feyenoord. PSV?
Ja, veel beter. Veel beter.
Terwijl PSV er gewoon ongeslagen aan kop staat.
Ja. Maar Feyenoord. Ja.
Maar die Feyenoord heeft misschien in het begin alles verloren. En die winnen het zo makkelijk. En alles klopt. Bij PSV blijft toch die achterhoede.
Ramalho.
Ramalho.
Koppen kan niet meer. Maar.
Ja, maar hij was helemaal een beetje bozig, hè?
Ja.
Althans, hij was heel blij dat hij gescoord had. Nou, en daaruit bleek dat hij wel gefrustreerd was. En met alle kritiek. En, maar dus jij vindt Feyenoord, dat ze veel. Ze hebben ook een achterhoede natuurlijk. Met Geertruiden, met die hangshow. Dit echt fantastisch voetbal is.
Hoewel Geertruiden bij het Nederlands elftal zat te prutsen.
Oh,
ja, maar bij Feyenoord niet.
Nee, zeker niet.
En het is gewoon heel constant, Feyenoord. Ja. En heel zeker.
Ja.
Top?
Ja, en die wedstrijd, Wessel heeft het daar ook al zeker in aanloop ernaartoe over gehad. Maar bij Atletico was Feyenoord zo ongelooflijk goed.
Dominant.
Dat is een niveau, PSV doet het natuurlijk voortreffelijk. Hebben niet een heel moeilijk programma tot nu toe gehad.
Nee.
Maar geweldig scoren.
Europees ook een paar keer echt door het ijs gezakt. Ja. En dat heb ik bij Feyenoord helemaal niet gezien. Precies,
Maar kan Feyenoord, want ze spelen tegen Lazio in de Champions League deze week. Kunnen ze dat dan weer doortrekken?
Ja. Ik geloof ik heb daar wel veel vertrouwen in.
Iemand zei ook, ik weet niet wie, en toen dacht ik, verrek, het is waar. Feyenoord zou best wel de Ten Hag Ajax achterna kunnen gaan. Zo'n ploeg die steeds gedacht wordt, nu hebben ze een top bereikt. Maar ze gaan steeds, ze verleggen het steeds.
Ja, maar er is zoveel vertrouwen inderdaad. Want
gaan ze die halve finale Champions League gaat Feyenoord halen dit jaar?
Ja, waarom niet? Als dit doortrekt, zo goed zijn veel van die topteams toch ook niet. Die overschatten wij ook vaak.
Ja, er zijn er een aantal die echt veel te goed zijn, denk ik. Maar die komen nog niet tegen.
Maar City spelen
ook
zo.
Ja.
Maar City speelt ook belabberde wedstrijden. Dus het spelen
zelden, hoor.
Zelden. City wel het minst. Maar Arsenal
precies, laten we City.
Nee, maar misschien niet, maar Arsenal wel en Barcelona en weet ik wat.
En Arne Slot weet precies wat hij moet doen bij Feyenoord. Hij weet inmiddels op welke knoppen hij moet drukken. En dat vond ik het allermooiste toen Giménez die goal maakte. Toen ging ook de camera op Arne Slot. En je zag gewoon van, ik ging hiervan uit dat dit wel ging gebeuren.
Ja.
Het vertrouwen, het precies weten hoe. Hij heeft gewoon helemaal in zijn hoofd hoe een wedstrijd moet verlopen. En kan ook nog eens ingrijpen als het net niet helemaal zo loopt als hij had bedacht van tevoren. En als je dat kan en dat hebt en ook die middelen, dan kan je het inderdaad wel verschoppen. Zowel in de Eredivisie als in de Champions League.
Ja.
Maar wat denken we tegen Lazio? Even een poeltje doen? Feyenoord-Lazio, Champions League?
2-0.
3-1.
3-0.
Nou, jongens, wat een heerlijk optimisme. 1-1. 1-1. Oh. Ja, ik hou het. Ja, ja.
Thuis? Kuip?
Ja, ze zijn wel goed. Oké, 2-1. 2-1. Nou, afhankelijk
van... Afhankelijk... over te halen. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar
hey, wacht.
Je mag je eigen mening zeggen.
Afhankelijk van Giménez. Want we weten nog niet of je meespeelt.
Nee, die speelt wel. Okay, dat was een hele goede... was een beetje... ja,
en Minté is er ook niet... weer bij.
Ja, dat zag er wat minder uit. Maar Giménez wel belangrijker dan Minté.
Ja,
natuurlijk.
Oh, veel.
Ja, maar ik snap wel dat hij bij Feyenoord cult is. Die,
ja, tuurlijk. Ja. Ja,
gewoon hoe hij uit zijn ogen kijkt.
Ja, maar ook wat hij zegt toch in interviews en zo. Dat gewoon superveel zelfvertrouwen. Ja, en, ja, ja, tuurlijk, ja, daar ben ik voor gekomen. En, ja, is misschien voor jullie een verrassing, maar voor mijzelf niet. Oké, prima.
Oké, 2-1, zeg ik. Naar
heel heel on-Rotterdams, hè?
Ja, nou, dat vind ik heel leuk.
Ik wil niet... die Rotterdams helemaal niks van. Die kijken daarnaar, ja.
En als we toch aan het voorspellen zijn, volgende week is het dan PSV Ajax...
10-0.
Ja. Ja, mijn herinneringen gingen ook al naar die Feyenoord.
PSV Feyenoord, hè? Ja.
Ja. Maar dit zie ik ook Been op social media gebeuren. Ja. Gewoon Ajax aanhangers die niet meer, die het gewoon echt niet meer weten. En die ook zeggen, ik wil gewoon niks meer zeggen totdat ik iets positiefs
maar
kan
PSV
inbrengen.
Maar PSV moet ook, hè, Champions League'en. Even niet tegen wie?
Ja, maar die vinden, als ze Ajax kunnen slachten, dan doen ze dat. Die houden echt bij 7-0 niet op, hoor. Dat staan ze allemaal te dringen weer voor de tweede paal.
Tegen doelpunten, dat hebben ze echt legio gekregen, Ajax. Dus
maar Ajax wordt totaal overlopen, hè.
Maar ze moeten ze dan niet...
En elke aanval kan een doelpunt
die
zijn.
Die 5-3-2 toch hanteren dan toch? Dat je meer verdedigers inzet bij Ajax.
Meer van die... Dan nog die...
Ja.
Die van St. Pauli. Die,
Medisch.
Ja, Medisch, ja.
Daar was jij zo fan van.
Ja, nou ja, goed.
Omdat hij Duitse achtergrond had. Qua,
ja. En St. Pauli, dat is toch wel de club der
clubs. De hoerenbuurt. Ja. Jouw boek speelt zich er ook af, natuurlijk.
Ja, nee, ja, dit is...
PSV Ajax zeg je tegen... echt 10-0 schrijf ik op, hè? 10-0, ja. Frans, oké. Okay. Sorry, wat wil jij zeggen?
Ja, nee, ja, als je tegen Utrecht, toch wel vrij beperkt Utrecht, zoveel doelpunten weggeeft.
Mm-hmm. Utrecht had er nog nooit bijna zoveel gemaakt. In de
nee, nou ja, je ziet volgens mij ook elke keer in wedstrijden tegen Ajax dat de spelers zijn, centrale verdedigers, backs van de tegenstander, die bal krijgen en denken, oh, misschien... Ga ik gewoon even een stukje lopen?
Ja, maar eerst
nog een stukje lopen?
Eerst denken ze, het zal niet waar zijn. Dan spelen ze toch breed, want dat doen ze hun hele leven al. En dan denken ze, hey, ik kan gewoon doorlopen naar het goal.
En dan gaan ze gewoon indribbelen.
Ja, ja.
Maar hoe kan dat, Suus? Jij bent degene met het meeste voetbalverstand, dat jij het hoge voetbalt. Hoe kan dat ze dat niet begrijpen? Dat
ik denk dus dat iets is waar je een trainer op kunt afrekenen. Dat soort dingen niet kloppen. Met een beperkte selectie kun je nog bepaalde afspraken maken. Kun je nog afstemming hebben over hoeveel ruimte je tussen linies laat, tussen elkaar laat. Ik denk dat daar iets niet goed zit. En of Stijn het ze niet verteld heeft, of hij krijgt het niet goed met ze afgesproken, daar wil ik...
Dat zegt hij steeds. Ze luisteren niet naar.
Nou ja, dat is toch vreemd.
Nou ja, maar het kan wel, hè, want die Soetalo, we hadden het over, dat is wel de meest tegenvallende aankoop die erbij zit. Hè, want dat dacht iedereen nog van... International van Kroatië. Ja, ja. Maar die spreekt alleen Kroatisch. Dus die kan alleen met die Sosa en met Tahirovic communiceren. En dat doet hij waarschijnlijk ook. Maar niet met die anderen. En ik denk dat hij ook niet verstaat wat Stijn zegt. Hè? Als Stijn weer zegt, ik wil vechtlust, de strijdbaarheid. Dan weet hij niet waar hij het over heeft. Nee. Dus dat doet hij dus ook niet.
Ja, Stijn zei gisteren ook over die laatste goal van Utrecht, toch? Dat de backs weer zo hoog stonden. Terwijl ze hadden afgesproken dat er maar eentje... per aanval
tegelijk. Ja, maar dat klonk
weer.
Ja.
Ja, maar die Sosa,
ik heb het wel gezegd, maar ze luisteren niet. Dus dan zeg je eigenlijk indirect, mijn spelers doen een werkweigering.
Ja, en ik heb geen overwicht, ik heb geen autoriteit, ik heb geen...
Dus... Ja, of die gasten die verliezen elke keer hun hoofd, weet je, dat het mentaal dus blijkbaar zo kwetsbaar is dat ze alle afspraken meteen vergeten
sterk,
zijn.
Hè, mentaal, omdat ze terugkwamen.
Oh, oké.
Nee, maar
dat was de kracht van het elftal. Hij kon maar weinig positieve dingen noemen.
Frans zegt 10-0. Wat zeg jij, Suus? PSV Ajax.
4-4, 0 of 1, ik twijfel.
Het doet zo pijn.
PSV geeft ook wel eens wat weg.
Ja, Bos was boos, hè?
4-1, 4-1.
Ja, ik had al 5-1 in mijn hoofd, dus daar hou ik het bij. 5-1.
1-1, dat is mijn lievelingsuitslag.
Maar dit is hoop alleen, toch? Of denk je ook nog wel?
Dit is hoop. Kan? Nee, hoor. Nee, geen geloof.
Wanhoop.
Ja. Ja, maar je moet toch iets. Brighton ook nog, hè, donderdag.
Of gewoon met 10 verdedigers spelen en gewoon in de strafschopgebied blijven staan en die bal wegschoppen.
Ja, maar dan kopt de jongste er allemaal.
Zit je wel dicht bij elkaar in ieder geval. Ja. Compact gevoetbal. Nee, ja.
Onorthodoxe maatregelen nemen is het enige wat nog helpt. Dus pas weer op doel. 5-3-2. Gewoon echt gewoon gekke dingen gaan doen. Want dit heeft toch geen zin? Nu ga je gewoon elke week, maak ons maar af, we gaan weer naar huis.
Ja,
ja, dat is dit. Toch?
Nee, ja. Ik hoop dat Stijn zich weer moet melden op het kantoortje van Van Gaal. Dat was toch 2 weken geleden.
Hij had een paar hele goede gesprekken gehad.
Ja,
was
ja.
Ik.
Ja, maar ik vind dat zo'n goed beeld. Hoe zouden ze elkaar begroeten? Ja. Hoe zouden ze elkaar aanspreken?
Maar hebben ze daar heel prettige gesprekken, ja, zei Stijn. Ja.
Maar ja, over
dat moest je ook zeggen van Van Gaal.
Dat is een buikspreekpoel. Hey, maar waarover? Want het kan over de verkoop van zijn huis. Van Gaal staat op Funda, hè, zijn huis in Noordwijk. Heb je dat gezien?
Nee.
Ja, echt een sick mooi huis. 4 miljoen. Ja, moet je hem even opzoeken. Ja, kwam voorbij op Twitter. Nee, maar waar hebben ze het over? Want je ziet toch helemaal niks terug van Van Gaal, de hand van Van Gaal. Die zou een orthodoxe maatregel nemen, zoals hè, de 2014 met Kuyt als rechtsachter en zo. Die zou, dat is Van Gaal. Krul op doel zetten, ja, bij de penalties. Nou, Ramai, hè? Een nieuwe keeper hebben we gezien. De keeper van 5 miljoen. Gisteren. Ja. Ja. Ja, jongens, ik probeer iets. Ja.
Vrolijk weer.
Wat mooi, dat hij gedurende het gesprek gaat het wel beter met Frank.
Ja, ja, jullie fleuren mij op.
Ja, maar jij kan alleen maar van optimisme leven. Terwijl ja, Thomas en ik bijvoorbeeld, wij ook dat, je kan je ook wel genieten van het tegenvallen. Hè? De zwarte zijde van het bestaan.
Het drama.
Ja, waar genieten jullie dan nu het meest van?
Wij zijn schrijvers, daar putten wij ook uit.
Ja, dat snap ik.
Nou, dit herken ik zeer, wat Frans zegt. En de absurditeit van alles. En bijvoorbeeld die blik van Stijn steeds na het affluiten. Die ontgoocheling, die wat ingezakte schoudertjes. Ja, een man die gewoon totaal niet meer weet wat hij moet doen.
Ja, en maar dan zich weer wel bewust is van die camera's. Het is steeds wel een soort geacteerd. Alles is geacteerd aan hem. Iedereen vindt hem spontaan, maar hij is natuurlijk het tegendeel. Hij weet dat iedereen hem ziet en hij is de hele tijd bezig met zijn mimiek, als het ware, de publieke opinie te beïnvloeden, heb ik de indruk.
En daar genieten jullie van?
Ja.
Nou, mooi om te weten. Koning van de Week?
Dus het is jammer als hij weggaat, vind je?
Ja, het is om jullie een aderlating. Maar Maurice Stijn dan ook Koning van de Week maar maken, meteen?
Nee, joh. Nee, Pavlidis natuurlijk, hè?
Ja?
Voor mij wel, ja. Toen had ik het meeste voetbalgenot uit. Ja.
Ik wil 2 namen noemen die het niet worden, maar die ik wel even genoemd wil hebben. Vivianne Minema.
Oh ja, ze is terug.
Heeft wat 3 minuten ongeveer gemaakt bij Arsenal na 312 dagen blessureleed. 11 maanden eruit gelegen, heel veel tegenslag gehad. Kruisband afgescheurd, WK gemist en is weer terug. Creëerde ook direct een kans, dus dat was goed. Dus dat fijn om te zien. En Dean Huizer, de 18-jarige debutant van Juventus, verdediger, 1,95 meter.
Nog nooit van die naam gehoord.
Ja.
Blijkbaar zoon van iemand van Ajax.
Donny Huizer.
Ja. Hij zag er ook echt nog uit als een middelbare scholier.
Ja, maar dat vind ik dus schitterend. Bij Juventus, waar toch ja, verdedigen wel een hogere kunstvorm is, dat je op je 18e dat trainer zoveel vertrouwen in je heeft, dat je tegen AC Milan in de 78e minuut, bij een 1-0 voorsprong, dat die trainer denkt, nou, ik zet Dean Huizer erin.
Ja.
Dat is toch geweldig?
Ja, wat goed dat je deze aanhaalt. Ik las het vanochtend en dacht ik, wat een verhaal. En ik was het eigenlijk alweer vergeten. Maar
hij heeft jeugdinterlands voor Oranje gespeeld. Dus, nou.
Ja, en dat terwijl Allegri een trainer is die normaal vooral terugvalt op oude bekenden,
behoudend,
oude spelers.
Ja,
dat ik vond, ik had de samenvatting gekeken en die hele slungelige, heel duidelijk ook Nederlandse jongen die daar ineens aan de zijlijn stond, deed me ook denken aan waar ik vaak op zondag tegen heb gevoetbald. Dat is heel Hollands. En,
hij deed het goed ook. Je hebt hem ook echt zien spelen in die samenvatting.
Nou nee, het was toen al gespeeld, want ze hadden een man meer en ze stonden 1-0 voor. Dus de samenvatting bood in die minuut die er nog kwam, nog 2 grote kansen voor Juve. Ik zag hem niet in actie.
Nee, okay.
Maar kennelijk doet hij wel dingen.
Veelzeggend dat je erin mag. Ja,
de coach
op zo'n
was
moment.
Tevreden, achteraf. Ja. Die, dat had ik dan wel weer gelezen, dat hij het goed had gedaan.
Dat is een mooi verhaal, toch?
Ja, prachtig. Dien Huizer.
Dien Huizer.
En hij komt uit Amsterdam, las ik ergens.
Ja, dus. Daar geboren. Maar ik geloof dat ze op zijn vijfde al naar Spanje verhuisd zijn. En toen bij Malaga gespeeld.
Beetje zoals Xavi Simons eigenlijk.
Ja. Ja, dus daar kunnen we gewoon claimen. Daarom, maar hebben we niet per se heel veel te maken mee gehad.
En jij, Thomas?
Ja, ik dacht ook aan Pavlidis, maar ik dacht eigenlijk vooral aan AZ, omdat die nu tweede staan met 8 gewonnen, 1 gelijk, geloof ik. Dat vind ik echt ontzettend knap. Ze hebben ook een vrij lastig, of in ieder geval niet makkelijk, programma al gehad. En ja, dat is natuurlijk niet de speler van de ronde, maar ik dacht toch wel, ja, Pascal Jansen, die doet heel veel wel heel erg goed. En
een beetje in de luwte. We hebben het er niet veel over.
Ah, en wat ik heel knap vind.
Hè, omdat de drama op andere plekken zo groot is.
Ja, maar het succes op andere goed. Plekken. Klaasie is beter dan hij in jaren is geweest.
En die verdediging. Ja. Die Paterna, die Portugees. Die ze ergens vandaan hebben getoverd. Nou, die een belangrijke penalty scoorde voor de Conference League. Ja. En nu ook gewoon aan zijn huis staat. En Bazour heeft hij weer nieuw leven ingeblazen. Wat ik sowieso echt super knap vind. Want het is een avant terrible bij Ajax. Ja, bij Vitesse.
Op veel plekken missen.
Ja, en nu staat hij gewoon daar in de verdediging. Haalde wel een domme gele kaart.
Dat hoort erbij. Denk bij ik.
Hoort wel bij Bazour. Maar verder staat hij daar wel echt heel goed.
Ja, en dan hebben ze ook nog eens een heel zwakke keeper. Dus zelfs daar omheen.
International. En een rechtsback die ook een rechtsbuiten is. Hè?
Dus ja, wel een lekker spelertje. Ja. Dat, maar vind je die keeper zo slecht? Die Ryan?
Ja.
Oh, dat, ik vond het wel meevallen. Ja, die vind ik. Ze hebben die verhuls nog zwak. Achter de hand.
Ja,
toch?
Maar dit zijn alle twee wisselend.
Ja, en dan hebben we bijvoorbeeld in die Europese wedstrijd die ze toen magistraal of magisch 4-3 verloren. Daar was hij, Ryan, een beetje flauw, een maand later en is
daar wil je nog heel even wat over hebben.
Na te geven, maar die vind ik zeker niet topclubwaardig. Des te knapper dat AZ het zo goed doet. En Pascal Jansen werd ook wel eens een half jaar geleden genoemd voor Ajax. Mm-hmm. En nu denk ik wel elke week, god, die had ik liever daar gehad dan de huidige trainer.
Hij kan met Alex Kroes meekomen natuurlijk van AZ.
Laat het ze bij AZ niet horen.
Nee, dat was toch de deal? Dat hij eerder mocht komen van AZ, van die Robert Eenhoorn.
Maar dan mochten ze 10 jaar lang
geen spelers of mensen van AZ halen. Niet
dus
gedaan.
Ook de materiaalman niet.
Ja. Ja, in het verlengde van jouw verhaal, Pavlidis. Bij Willem II was het al een grootheid. En dat hij dan nu de stap heeft gemaakt bij AZ. En hij gaat wel weg, ook denk ik, toch, na dit seizoen?
Denk
hij is
niet,
eind 20.
Maar het is ook een mooie carrière opbouw, toch?
Jongen,
nog
wel.
Nu,
maar hij
lekker
past
in
ook
Spanje
wel,
gaan voetballen.
Maar hij past wel goed in dat Nederlandse voetbal. Omdat het is natuurlijk niet een echte counterspits, zou ik maar zeggen. Hij is echt, je moet hem in het strafschopgebied of aan de rand, dan is hij gevaarlijk. Hè? Wegdraaien. Dus hij moet bij een dominant spelend team zitten. Anders,
Duitsland dan misschien toch?
Ja, of Spanje heb je het ook wel natuurlijk.
Ja. Hij is 25, denken we ongeveer.
Dat vind ik nog wel jong.
Misschien wel 24 of 26.
Hij ziet eruit alsof hij heel oud is.
Nou ja, dat
nog misschien uit de tijd 34 van Homerus of zoiets. Hij zou nog op die boot mee kunnen zijn gegaan naar Troje, denk ik.
Ik wil er even vanaf zijn hoe oud hij nu is. Dat is ook zo lullig gegaan. Want ik neem aan dat hij koning van de week wordt, toch? Of wil iemand nog ingrijpen?
Kan niet meer.
24 jaar. Hij komt uit 1998. Daar hadden we het net over, die generatie.
Ja, ik zat dus dit weekend zat ik bij Excelsior tegen PEC. En toen zat ik dan te kijken naar de opstelling. En dan krijg je ook de geboortejaren. En dan voor het eerst in tijden was er weer iemand die ouder was dan ik. Weet je wel? Dat zo.
Wie was het?
Bram van Polen.
Oh,
ja, 85. Ik dacht, yes. Want er zijn ook allemaal mensen uit 2004. Dat je denkt, oh my god.
Ja, ik heb als spelers die jonger zijn dan mijn zoons. Dat
is confronterend, zeg.
Ja.
Oh, wat goed, zeg. Dank jullie wel, jongens. Is er nog iets dat je op de fiets of de auto hier naartoe zat en dacht van, dat moet ik nog eventjes melden in de podcast? Anders doen we er een strik omheen. Jij komt nog over de keepersfouten van een maand geleden terug. Dus ik denk, ik probeer
het is tijd om af te ronden.
Nou, ik probeer het te activeren. Dat je niet over een maand je zegt over het afgelopen weekend. Van, nou, dat viel me toen op.
Nee, genoeg over Ajax en Stijn. En ik elke keer op zondag, denk ik, als ik dan weet dat ik hier op maandag heen ga, denk ik, nou, we gaan het ontslag van Stijn bespreken.
Dat dacht ik ook.
En elke keer is het niet zo. Dus wellicht de volgende keer dat ik jullie zie, is dat wel zo.
Mooie laatste woorden. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.